Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Maarten.
Kees.
Zit je goed?
Ik zit best goed.
Ik wil even beginnen met een brief. Ik wil het even anders aanpakken vandaag.
Oké, graag.
Ik kwam net binnen op de Instagram. Mooie brief. Hey guys, your podcast is about a topic I'm not interested in.
Okay.
In a language I don't understand. So I have to confess, I'm only here for Maarten's voice.
Oh my
Such
god.
Such a lovely, lovely voice.
Oh
dus er
my
zijn dus,
god.
Ja, er zijn dus mensen die naar deze podcast luisteren die niet van videogames houden. Maar er zijn dus ook mensen die gewoon luisteren zonder ons überhaupt te verstaan.
Te begrijpen.
Ja.
Dus nou, puur om de klank.
Puur om de klank. Ja, ik zou zeggen, let's go.
Let's go.
Ja.
Yes, daar zijn we weer.
Lieve luisteraars, daar zijn we weer. Ja, we zitten er weer. We zijn weer helemaal klaar voor. We zitten weer wederom op afstand, net als vorige week.
Ja.
Normaal zitten we hier bij mij in de studio, maar...
soms loopt het leven gewoon even anders.
Precies, en daar hoeven we ook ons helemaal niet voor te schamen. Want,
absoluut niet.
Dat kunnen we op afstand, die chemie... en die liefde voor videogames, die is er in dezelfde ruimte, maar ook op afstand.
Ja.
Dus weet je...
Ik moet wel zeggen dat ik het altijd wel heel fijn bij jou in de studio vind.
Ik zit hier ook graag. Ja,
ja, ja. Ik wil er ook weer niet een te grote gewoonte van maken om het op afstand te doen.
Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, het is wel convenient. Het voelt ook
het
weer een beetje zo, ook een beetje COVID voelt.
Ja,
het.
Ik mis dat wel eens, weet je. Ik zat er vandaag nog aan te denken van,
ja.
Oh, ik wist eigenlijk niet hoe fijn ik het toen had, dat eerste jaar van COVID.
Ja, crazy hè?
Ja, omdat ik het de laatste tijd erg druk heb. En toen dacht ik, oh, ik zou vanochtend deed ik even een afwasje thuis, even rust. Toen dacht ik, oh, wat, ik zou het eigenlijk wel nog een keer willen.
Ja, precies. Gewoon even zo'n jaartje.
Ja.
Dat het even gewoon niet, dat er gewoon niks is hè?
Ja. Even een nieuw virusje misschien.
Ja, iets kleins. Iets onschuldigs.
Iets onschuldigs, iets oké's.
Ja, iets oké's, iets gezelligs.
Ja, gewoon maar waar we dan wel een lockdown
wel, dat
van
je wel
hebben.
Binnen moet blijven.
Ja, wel een lockdown.
Ik ging ook dan altijd echt... we gingen echt zitten voor die persconferenties. Met een bord op schoot. En dan echt daar een dingetje van maken.
Ja, dat was echt het nieuwe Nederlands elftal, zeg maar. Was
ja,
dat.
Precies. Ja, bord
ging
op schoot.
Ging je daar naar kijken,
ja. Plakje erbij. Ja, ja, zeker. Ja.
Wauw.
Ja. Maar ja, nu, nou ja, dat doen we dus in kleine kring hier nog een beetje over. En hier, omdat we hier op afstand zitten.
Het is wel goed dat we zijn in een beetje een nostalgische modus. Maar eigenlijk de korte nostalgie van maar 2-3 jaar geleden. En daar gaat deze aflevering ook een beetje over.
Ja, precies. We gaan een beetje terug in de tijd naar de beste games van de afgelopen, wat is het? Ja, 5 jaar of zo? Heb ik een beetje bekeken?
Ja, afgelopen 5 jaar.
Zoiets.
Een beetje door onze favorieten heen.
Precies, omdat het, het is GOTY-tijd, Game of the Year-tijd. Een beetje aangezwengeld door de Game Awards.
Jij zegt altijd eigenlijk... GOTY.
Nee, dat vind ik gewoon grappig, omdat het zo'n woord is. Ik moet altijd ook denken aan GOTY, die band van Somebody That I Used To Know. De sites, de game sites en bladen schrijven altijd dat woord, GOTY, Game of the Year.
Oh ja, GOTY.
Ja.
Gotye.
Dus Gotye. Dan heb ik altijd meteen dat nummer in mijn hoofd. Maar dat terzijde.
Dat maar compleet terzijde, ja.
Dat maar komt echt super terzijde, maar ook weer niet helemaal. Sorry.
Ach ja, je moet wat in zo'n podcast. Je moet wat. Maar we gaan dus de ondiepe nostalgie in. Onze favo's van de afgelopen 5 jaar. Omdat de Gotye... Weet je wat ik ook altijd zo'n grappige opmerking vind? Als iemand the goat is.
The goat. Ja.
The goat, de geit. Ja. Ik dacht de eerste geit. Paar jaar ook. Ja, kennelijk is dat een nieuw ding. Van niet, je bent de leeuw of de zwaan. Nee, je bent de geit. Maar de geit. De G-O-A-T staat dus voor the greatest of all time. Daar kwam ik veel later pas achter.
Ja, dat heeft bij mij ook even geduurd. Ja, ik dacht dat goat. Nee, dat zal wel. Geiten hebben ook wel iets episch en onaantastbaars, vind ik. Dus, weet je wel?
Zeker, ja. Een geit. Ja,
je bent gewoon een geit. Je bent de beste die er ooit was. Je bent gewoon een geit.
Gesymboliseerd als een geit. Ja, net als een kalf. Kalf was dan weer wat anders. Maar goed, daar gaan we het over hebben. We hebben ook weer wat gespeeld deze week. Wat heb jij deze week gespeeld?
Ik heb gespeeld, Dead Space uitgespeeld. Daar heb ik verder niet heel veel meer over te zeggen. Oh man, nu ik hier zit, bedenk ik me dat jij mij een opdracht had gegeven. En die heb ik helemaal niet uitgevoerd.
Nee. Wat ik heb gedaan, en je kan het nu eigenlijk wel even doen.
Ja, Dead Space Chapters.
Chapters, ja. Als je alle namen van de chapters onder elkaar zet.
New Arrivals. Oké, ik ga het nu, we gaan het gewoon live, meemaken.
Heb je het lijstje voor?
Ja. Ik heb...
Want dit ga jij wel oplossen, hoor.
Nou, ik voel wel druk.
Ja, dat snap ik, maar dit is... Oké, kijk er maar even naar.
Spoiler waarschuwing voor Dead Space. Luister verder op 6 minuut 50.
Nicole is dead. Oh, jee. Nicole is dead.
Ja. Het is wel een spoiler. Ja. We moeten even een spoiler warning geven.
Ik ga een spoiler warning doen.
Ja.
Inderdaad. Nicole. Dus ja, de eerste letters van elk hoofdstuk spelt de zin Nicole is dead.
Ja.
Nicole is je geliefde vrouw die in dat grote schip werkt. En jij probeert haar te redden. Ze speelt een grote rol in het einde van de game.
Ja, en je komt echt pas helemaal op het einde achter dat ze dood is, toch?
Ja, precies. Ja, dat is echt heel laag. Alhoewel, het hangt al wel een beetje in de lucht. Hangt, ik bedoel,
in de space. Het hangt een beetje in de dead space. Oh.
Het hangt al een beetje in de dead space. Het was niet van, ik was niet van holy smoke, wat een reveal. maar wel heel...
bored.
Quirky, dat ook weer niet. Maar mooi. Ja.
Ja.
Nee, goede game, top game. Ik heb er vorige week al veel over gezegd. Dus ik heb er verder niet heel veel aan toe te voegen. Eigenlijk helemaal niks.
Mm-hmm.
Maar ik heb de credits bereikt. En ik heb van nog een game de credits bereikt. Gisteravond. Thirsty Suitors. Een heel ander soort game. Totaal
had je het vorige keer al over.
Ja,
vertel nog even waar het over gaat.
Outer Loop Games is de ontwikkelaar. En het is een... Ja, hoe beschrijf ik het? Er zitten heel veel... Het is een soort mishmash van genres. Maar het is echt een hele verhalende game. Het gaat heel erg over... Je speelt een jonge vrouw van 25 is volgens mij. Jala heet ze. Die opgegroeid is in een Amerikaans klein stadje.
Mm-hmm.
En zij is vertrokken. En heeft een nare break-up achter de rug. En keert weer terug om bij haar ouders... eigenlijk gewoon maar... Dan maar terug naar mijn ouders. Dat is een beetje het ding.
Mm-hmm.
En als ze terugkomt blijkt dat al haar exen... een soort van vakbond zijn gestart samen. Of samen zijn gaan banden.
Ja.
Om jou te confronteren. Jala te confronteren. Met toch het leed wat zij heeft aangericht in haar leven. Vanaf eigenlijk de basisschooljaren. Allereerste vriendjes.
Wow.
Tot aan echt de... De echte liefdes later. En die komen samen om haar te confronteren. En dat die confrontaties die vinden plaats. Dus elke ex heeft eigenlijk een eigen hoofdstuk. Wat wel grappig is. Even terug nog een stap terug. Maar Jala is eigenlijk best wel een... best wel een egocentrisch... niet heel je hebt enorm compassie voor haar. En ze is heel cool. Maar ze is ook. Ze heeft duidelijk heel veel schade aangericht. Door haar een beetje egocentrische gedachte, toch eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is nogal best wel een pijnlijke situatie om terug te komen in dat oude leven. Wat ook nog eens speelt, is het feit dat haar zus over een maand gaat trouwen. En die zus heb je al 3 jaar niet gesproken. Je weet ook niet met wie ze gaan trouwen. En of je wordt uitgenodigd. Dat speelt mee. Dus dit is een soort van de setup. En de gameplay is een soort mix van turn-based battles. Heel ja, klassiek, heel licht ja, JRPG-achtige battles. Een soort cooking game. Dat doe je samen met je ouders. Dat vond ik een van de hoogtepunten van de game. De game is onderverdeeld steeds in dagen. Je wordt wakker, dan ga je naar beneden. Dan staan je ouders vaak in de keuken. En daar kan je dan een gerecht mee gaan koken. En dan leer je wat meer over hun verleden kennen. Dus ze openen een beetje zich op. They open themselves up als zij met jou aan het koken zijn. En het zijn best wel een hele starre moeder. Het is een Indische moeder en een Sri Lankaanse vader. Die toen jij heel jong was zijn geëmigreerd naar Amerika.
Het doet me een beetje denken aan dinges.
Femba, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat zit er heel erg in. Maar dit heeft nog veel meer andere elementen. Je vader is eigenlijk echt de allercoolste persoon in de hele game. Ondanks dat de meest hippe, non-binaire, dancer type exen allemaal je om de oren vliegen, is je vader eigenlijk de allerliefste, coolste dude in de hele game. Die ook stiekem een heel rough verleden heeft waar je achterkomt. Best wel wat naughty dingen heeft gedaan. Yeah. Maar gameplay-wise is dus bijvoorbeeld zo'n cooking game is heel erg quicktime events. Dus je ziet gewoon bepaalde knoppen in beeld verschijnen. Die moet je op het juiste moment indrukken. En je kan ervoor kiezen om meer risico te nemen. Dus iets moeilijkere quicktime events te doen. En daar krijg je dan meer approval voor van je vader of moeder. Waardoor je dan weer meer punten krijgt aan het einde van de hele sequence, zeg maar. En dan ga je naar buiten. En dan stap je op je skateboard. En dan rij je rond. Je hebt een soort grote overworld map. En dan kies je allerlei verschillende delen. Eigenlijk zijn er maar 2 main areas. Dat zijn areas zo groot als een Tony Hawk level ongeveer. Waar je in rond skate dus. Met hele simpele skate mechanics. Het is echt om van A naar B te komen. En je doet automatische jumps. Je doet automatische tricks als je springt. En je grindt overal vanzelf op. Zonder dat je iets anders hoeft te doen dan op een bankje te springen. En dan glijden zo overheen. En dan kom je in gesprek met die exen. En dan komen zij eigenlijk met hun verhaal over jou en wat jij hen hebt aangedaan, zeg maar. Dus dan is het heel vaak van, ja, je bent met mij vreemd gegaan. Je was met iemand anders en toen ben je naar mij toegekomen en ik ben toen hopeloos verliefd op jou geworden. En toen was ik ineens de slechterik, terwijl jij mij eigenlijk hebt verleid. Nou ja, allemaal dat soort verhalen. En die ontboezemingen, die vinden plaats tussen deze turn-based battles in, waarbij je dus op zoek moet eigenlijk naar iemands weakness. En dat doe je door bepaalde skills te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld de thirsty skill gebruiken. Dus dan kan je een soort van cute doen naar iemand toe. En dan als hij daar zeg maar vulnerable voor is, dan raakt hij in een soort van staat van thirstiness, geilheid of whatever. En dan kan hij een paar turns niet acten. Weet je wel? Dus zo. En dan heb je heartbreaker. Dan zeg je echt een heel naar iets. En dan moet je naar op zoek. Dus dan moet je verschillende dingen proberen om te kijken of je hun soort van guard down kan krijgen. En dan kan je ze echt veel damage doen. Maar die battles en die cooking games, dat is allemaal eigenlijk heel simpel, heel basic. Absoluut niet waar de game om gaat. Maar goed, om even de gameplay te beschrijven.
Die game gaat dan dus om de dialogen echt met al die exen. Zo heel interessant. Ja. Dus dan word je echt heel erg gewezen op je eigen blinde vlekken. Maar zit daar nog een gameplay in? Kan je dan dingen kiezen of is het gewoon...
Ja, zeker. Dus je hebt bepaalde keuzes die ook af en toe, die ook naar een andere, licht andere uitkomst kunnen leiden. En wat ook een grote rol speelt daarin is je soort van subconscious. Die wordt genoemd de narrator. En dat is een versie van je zus. Je zus is een vrij net iemand. Maar deze narrator is een soort van hippie-achtige figuur met hele grote bril en groot haar. Maar het is je zus. Mm-hmm. En dat is jouw inner voice eigenlijk.
Dus, ah.
Met haar ben je voortdurend in gesprek. En je, inderdaad kan je ervoor kiezen ook naar je ouders toe om bijvoorbeeld heel erg het conflict op te zoeken. Of juist heel erg dat uit de weg te gaan. Dus zo heb je best wel keuzes. En kan je jouw Jala wel een soort van vorm geven. Wat wel heel tof is.
Wauw, en heeft dat dan ook echt invloed op het einde? Welke kant je op gaat, hoe je je gedraagt?
Dat weer niet. Nee, dus eigenlijk al die elementen die zijn er. Maar het is niet zo dat dat naar een soort van heel groot geheel
ding
leidt.
Toe werkt. Nee.
Dat geldt eigenlijk voor alle delen van de game. Dus ik vind het sowieso, wat ik eigenlijk het allersterkst vind, is de character design en de animaties en het kleurgebruik en de graphics. Het is niet een game die het zijn niet de meest realistische graphics. Het is heel erg comic-y-achtig. Mm-hmm. Maar de sfeer en de muziek en de gewoon de hele esthetiek van de game is echt heel erg tof. Hele vette plek om gewoon in te hangen eigenlijk. Je voelt je echt omgeven door een soort van hele toffe scene. Dat gevoel heb ik heel erg, dat het uit een toffe scene komt, deze game. En dat hebben ze heel mooi kunnen reflecteren in wat ze hebben gemaakt. Maar ja, alle onderdelen van de gameplay, die zijn eigenlijk op zichzelf staand echt subpar, zou ik zeggen. Dus niet heel goed.
Maar daar speel je het niet voor.
Nee, absoluut niet. En daarom is het ook goed dat het een niet super lange game is. Maar ja, ik vond het toch wel echt heel sterk. Maar dat was 6-7 uur en dat vond ik ook voldoende.
Ja. Ik ben wel heel benieuwd ernaar. En is het grappig ook? Is het een soort tragische comedie? Zo klinkt het heel erg, ja.
Het is niet zozeer haha grappig dat ik echt hardop moest lachen. Maar het is gewoon heel, heel scherp. En je gelooft. En ik ging ook echt denken aan mezelf en aan vroeger van, weet je wel, die verliefdheden. En stel je nou voor dat al die mensen zich ineens aan je deur kloppen van, hey, weet je, wat je hebt gedaan is eigenlijk echt totaal niet cool. En je hebt me best wel een trauma bezorgd eigenlijk. Niet dat ik een spoor van vernieling heb achtergelaten. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar je kan je toch voorstellen dat er mensen rondlopen die met gevoelens nog zitten, die dwars zitten. Omdat je in je leven nou eenmaal, je wordt verliefd en je richt
schade aan. Gewoon.
Je richt toch. En je bent zelf ook beschadigd. Dus zeker, dat is gewoon, dat hoort gewoon bij ouder worden. Of bij een leven
leiden.
En
bij liefde. Bij liefde precies. Hoort beschadiging. En het is wel leuk om hierover te fantaseren. Want ik denk dat zo'n hoe noem je dat ook weer? Als iemand bijvoorbeeld aan de drugs is, dan hou je met z'n allen een interventie.
Ja.
Het is een beetje, ik denk dat het echt een heel mooi geschenk kan zijn. Ik bedoel, je hoort bijna nooit wat van mensen, behalve misschien je allerintiemste vrienden of je partner, zelfs daar niet altijd wat ze echt van jou denken en al jouw valkuilen en blinde vlekken. Ja. En ik denk hoe heftig het ook kan zijn, dat het heel goed voor je ziel kan zijn om daarmee te moeten dealen en dat onder ogen te moeten zien, omdat je er dan pas ook wat mee aan de slag kan. Met al je eigenaardigheden en al je. Ja. Dus het lijkt me best wel heel wonderlijk om is goed de waarheid.
Zeker. Ja, het grappige is in deze game, zeker, dat het me wel daarover nadeed denken. Maar het is niet zo dat in deze. Het is gewoon, dat gebeurt nou eenmaal in dit universum. Weet je wel, van de game. Dat vond ik ook wel weer goed dat het niet. Want ja, anders dan is het ook wordt het heel ingewikkeld. Het is gewoon deze mensen. En het is ook trouwens, het is ook heel erg Scott Pilgrim. Dat is natuurlijk ook met die exen. Maar het zijn echt enorm uitvergrote figuren. Dus als je met ze in die battles gaat, dan verandert je begint in een café en ineens vliegen alle muren eruit en wordt het een soort droomwereld waarin die ex in de lucht zweeft en salto's maakt en allerlei, weet ik veel, taarten naar je gooit of wat dan ook. Dus er gebeurt hele, best wel psychedelische stuff eigenlijk.
Te gek.
En daardoor werkt het ook. Het is allemaal heel erg over de top. Ik raad hem wel echt aan. Hij staat op Game Pass. En,
vet.
Hij is uit op alles, zo te zien, als ik het zo zie. Dus op de Switch en op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox.
Vet.
Dus je kan het niet missen als je hem wil checken. Het is misschien een game die ook, het is een druk, het is een ruk. Het is een druk gamejaar. Het mag niet. Oh. Het is een druk gamejaar. Ja. Dus misschien is het een game die je volgend jaar nog even kan oppakken voor
lekker
mensen die. Vette stuff wel.
Great. Heb je nog wat gespeeld?
Nou, ik heb een heel klein beginnetje gemaakt aan Octopath Traveler 2.
Oh.
En dat was best wel een commitment. Want ik weet dat een hele lange.
Die is lang.
Het is een, Japanse RPG, dus een JRPG. En ik had echt enorme craving naar een JRPG.
Ja.
Ik speel er best wel veel en het werd weer tijd. Mm-hmm. Maar ik had een lijst gemaakt van. Dus je hebt een aantal westers gemaakte JRPG's die heel erg een soort van callback zijn naar SNES RPG's zoals Chrono Trigger en Final Fantasy VI. Chained Echoes bijvoorbeeld en Sea of Stars. Dat zijn er twee die recentelijk zijn uitgekomen. Die zijn vooral Chained Echoes is heel goed ontvangen. En dan had ik nog. Ik had meerdere JRPG's soort van lined up. Maar ik wist eigenlijk dat Octopath Traveler 2 gewoon de. Ja, dat was gewoon de best ontvangen. Ik heb van iedereen gehoord, dit is een van de allerbeste JRPG's.
Ja.
En ook omdat hij dit jaar is uitgekomen, dacht ik, dan kan ik het toch nog meenemen in. Weet je wel, dan heb ik weer een game erbij die dit jaar is uitgekomen. En de eerste, wat is het, anderhalf, twee uur die ik heb gespeeld, waren geweldig. Helemaal op de Steam Deck gespeeld tot nu toe. Ik vond het echt nu al een hele goede keuze. Dus volgende week meer daarover. En
mooie graphics, hè, heeft het. Ja, ik heb Octopath Traveler 1. Was ooit een Switch demo vooruit.
Oh ja.
Gekomen. Heel mooie graphics. Heel mooi. Een soort pixel art, maar dan wel modern.
Ja, precies. Ze noemen het 2D 3D.
Dus 2D 3D.
Het heeft heel erg een soort kijkdoos, diorama effect. Maar de characters zijn allemaal helemaal plat. Hele mooie pixel art, maar wel in 3D. Is echt, echt betoverend.
Wat je wel eens
soundtrack
hebt,
ook.
Ah, de sound. En het verhaal greep je dus gelijk.
Ja, want het vette is dus, je hebt dus 8. Ja, de titel is onmogelijk. Octopath Traveler. Maar je hebt dus 8 main characters. Die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je begint gewoon op de world map en daar zie je al die 8 figuurtjes staan. Die poppetjes. En dan kies je gewoon één die je aanspreekt. En daar begin je het verhaal mee. En die ben ik nu gaan spelen. En ik ben nu net dat ik heb haar verhaal afgerond. Het duurde een uurtje. En nu ben ik het volgende personage tegengekomen in de volgende town. Dus zij spoelde aan ergens, had geen geheugen meer. Was een beetje aan het raden wat er aan het gebeuren was. Ja, classic. Trope.
Classic,
ik hou
geen geheugen. Ja.
Ik ga er heel goed op.
Ja.
Ik denk van, hell yeah, wie is zij? Weet je? En ik ben nu op het punt dat ik net de tweede character ben tegengekomen. Dus dat gaat heel natuurlijk. Je gaat gewoon naar een dorp en dan ga je met iemand praten. En dan zegt diegene, oh, heb je zin om met mij mee te gaan? Want ik ben ook een adventurer. En dan is er een pop-up en daar staat van, do you want to see mm-hmm's story now? En dan doe je ja. En dan begin je, staat er bijvoorbeeld eight years ago. En dan begin je zijn verhaal te zien. Totdat je zo'n soort van zijn introductie dus ook hebt gespeeld. En dan ben je samen op pad. Dan kom je waarschijnlijk alle 8 personages uiteindelijk tegen. Totdat je ze de hele club compleet hebt. En dan is dat 70 uur JRPG goodness.
Oeh, ja, dat dacht ik al. Naar aanleiding van de eerste. Dat weerhoudt mij echt om JRPG's te spelen. Ze zijn zo lang. En ze zijn toch qua gameplay altijd vrij archaïsch en het is een acquired taste. Ja, het is niet zo dat je in één keer met hele nieuwe gameplay elementen wordt. Het is dus echt, als je daarvan houdt, comfort is het, ja.
Ja, het zit in de nuances, de gameplay aanpassingen. Dus en hier, er zitten dingen in die dan toch wel heel fris voelen, vind ik.
Ja.
Maar goed, daar gaan we de komende
gaan
week
we
zal ik hier nog wel
meer van horen.
Meer van horen. En jij, Maarten Heijmans.
Ik, dat is wie ik ben. Althans, dat is ook maar een naam. Hè. Is dat wie ik ben?
Ja.
Ik heb iets wat aansluit op Dead Space. Ik heb nu eindelijk. Ik had Resident Evil 4 uitgespeeld, maar ik was flink bezig met Resident Evil 4 Remake op professional mode.
Vorige week ook al, toch?
Vorige week ook al. Ik heb hem nu uit. Dat was echt gewoon.
Gefeliciteerd.
Het was echt. Wat je wel kent, dat je echt een game moet afmaken. Want het houdt gewoon je leven een beetje on hold. Je denkt, en het is ook niet echt meer lekker. Maar toch moet je hem afmaken. Het wordt echt een soort kop tegen de muur stoot. Het was echt Dark Souls in Resident Evil. Maar dan zonder de schoonheid eigenlijk. Want Resident Evil is gewoon pulp. Maar het is wel heerlijke pulp.
Ja.
Maar sommige encounters heb ik uren over gedaan. Het is zo taai op professional. Ook omdat je. Je hebt geen autosaves. Soms moet je 20 minuten weer terug. En dan word je gesloopt. En dan is het echt na. Maar toch door blijven rammen. Ja, toch ja, het heeft me nou niet echt bevredigd eigenlijk, maar ben
oh.
Ja, toch was het, ik weet niet, een soort sadomasochistisch gevoel waar ja. Ik wel van kan genieten met gamen.
Ja, precies.
Het heeft echt me volledig uitgedaagd en uitgehold.
Uitgewoond.
Maar ik dacht ook echt op twee punten. Ik ga hem niet uitspelen. Ik stop hier. Deze baas is te kut. Maar het lukte toch. En dat ik het heb uitgespeeld komt ook echt door mijn eigen strategie. Ik had je hebt dan een Magnum. Dat is je allersterkste wapen. Want ik bleef gewoon de hele game daar kogels voor maken. Terwijl ik hem bijna niet gebruikte. Dus ik eekhoornde zeg maar een voorraadje Magnum kogels. Ik had er dan bij de baas 18. Dat is dan je winst. Dan heb je dus aan het eind van die fucking game 18 kogels voor je Magnum.
Ja.
Die allemaal de uitbaas gepompt. Ja, het is een enorme, hoe noem je het, repressieve game. Een game, het is zo vijandig. Vijandig. Het is echt een afschuwelijke wereld. Die toch ook weer heel grappig is. Want dat is heel fijn aan die game. En ik snap toch ook nu waarom hij komt zo terug. Een van de Game of the Year nominaties is. Kijk, je kan denken, ja, zo'n remake Game of the Year. Hè? We moeten toch nieuwe dingen prijzen. En dat is ook wel zo. Maar het is wel een testament in hoe goed Resident Evil 4 uit 2005 was. Want dat is echt een relic uit een tijd dat hoge budget games nog niet zo werden gecontroleerd door management en zo. Het is Resident Evil 4 is zo'n raar spel. Shinji Mikami heeft het ook in 3 weken geschreven, blijkt het script.
Ah, ja.
Het is een soort rare fever dream. Er zitten zoveel gekke dingen in die je nu niet meer zo snel hebt in zo'n AAA quality game. Dus het is toch wel vol. En het feit dat ik het dus met een soort van tegenzin toch helemaal pro heb uitgespeeld.
Ja.
Is toch, zegt toch ook wel iets.
Zegt ook iets over jou, maar ook zeker over de game.
Totaal. Ja, zegt ook iets over mij. Wat doe ik mezelf aan? Maar het is gewoon, elke encounter is gewoon heel knap uitgedacht. Zoals een Super Mario level.
Ja,
ook heel knap is uitgedacht. Waar zitten nou die blokjes? Welke flow wordt je doorheen gestuurd?
Mm-hmm.
Dus er zit toch echt wel heel veel diepgang in die game. Ja. In een ogenschijnlijke pulpy zombie game. Maar ik ben ontzettend blij dat hij erop zit.
Dat kan ik me voorstellen,
ontzettend blij. Verder heb ik iets wat ik vorige week nog had gespeeld. Was ik hem vergeten te zeggen. Tom mij zijn VR-set kwam brengen.
Ja.
Ik heb overigens verder helemaal niet geVR'd, omdat ik zo into Resident Evil 4 zat deze week.
Mm.
Maar toen hebben we samen, misschien heb jij die ook wel gespeeld, Cuphead co-op.
Cuphead, oh ja.
Cuphead, heb je die gespeeld?
Ja, nou niet veel, maar ik heb hem wel eens gespeeld. Ja.
Ik had hem dus ook niet zoveel gespeeld, maar we zochten iets om samen te doen. Dacht ik, oh, dat Cuphead is wel leuk. Nou, we zaten er echt vuistdiep in.
Ja.
Wat is dat een vet spel, zeg. Ik wist helemaal niet dat hij zo vet was.
Ja.
Want we zijn toch allebei best wel goede gamers. Maar echt een van de, gewoon level 3, een van de beginlevels, hebben we 1,5 uur over gedaan.
Ja. En het is echt zo knijter moeilijk.
Het is zo taai. Het is echt, maar ook echt weer het Dark Souls principe. Je moet met alles rekening houden. Als je iets fout doet, is het echt jouw schuld. En je moet steeds, en zeker als je het co-op doet, zit een hele leuke mechanic in. Cuphead is een, voor de mensen die het niet weten, is gewoon eigenlijk een hele simpele platform game. Van links naar rechts, soms een beetje naar boven ga je. Een hele mooie animatiestijl in zeg maar de jaren 20 Disney stijl. En ook qua muziek, hele goede big band jazz erin. Echt schitterend geanimeerd. Echt getekend nog is het. Met zo'n mooi krakerig filtertje eroverheen, alsof je het in een oude bioscoop bekijkt. Van die poppetjes, die hebben van die witte handschoentjes, zoals de ouderwetse Mickey Mouse dat had. En je moet gewoon een level doorkruisen. Je hebt een pistooltje. Zo'n heel lullig pistooltje heb je. En maar het is onverbiddelijk moeilijk.
Ja, ik vond Ik vond het heel gaaf. Alleen ik heb soms moeite met games zoals dit met zoveel projectielen. Dan denk ik, dat voelt een beetje van, oh ja, ik heb ergens een kogeltje niet gezien. Weet je wel? Het is echt bullet hell gewoon. Dus je moet echt Ja, je manoeuvreert je door een level, maar je manoeuvreert je ook gewoon door één grote douche van kogels van alle kanten.
Maar speelde je hem toen co-op? Of speelde je hem alleen?
Ja, co-op. Ja. Maar het was ook weer één keer ergens anders. Dus gewoon ook bij mensen die hem hadden. Ja.
Ja, ik dus ook jaren geleden speelde ik hem een keer co-op. En toen vond ik het heel leuk. Ja. Maar nu kwamen we er echt in. Omdat wat zo'n goede mechanic is dat je elkaar de hele tijd tot leven kan wekken. Eén iemand gaat dood. En dan vliegt er een spookje omhoog, jouw spookje. En als de andere player dan dat spookje een hele moeilijk te timen double jump doet, dan wordt het spookje weer levend. Maar elke keer dat je sterft, gaat dat spookje weer wat sneller omhoog. Dus het wordt steeds moeilijker om elkaar te reviven. Maar je kan dus al revivend door het level heen. En het ligt ook heel erg aan de stijl en aan de muziek, maar het werd gewoon slapstick op een gegeven moment. Soms dan ga je zo lullig dood en is het altijd je eigen schuld, omdat je gewoon niet voorzichtig genoeg bent. En dan, we moesten er gewoon ontzettend bij lachen. Het was echt een geweldige co-op game waar ik nu eigenlijk pas achter kwam.
Ja, vet. Ja,
ja,
ik wil hem wel weer eens spelen. Ja.
Ja, we moeten hem samen eens doen.
Ja, laten we dat doen.
We moeten hem samen eens doen. We moeten sowieso samen eens gamen.
Ja, laten we dat eens een keer doen. Laten we een keer samen gamen.
Podcast over gamen.
Ja, hallo. Gekkenhuis. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat doen
we
hier nog?
Bezig?
Waarom zijn we niet samen aan het gamen nu?
Misschien game ik wel helemaal niet. Weet jij veel?
Ja, of ik.
Dus zoek ik elke... Volgens mij hebben we deze grap vorige week al gemaakt. Dat ik voor elke podcast gewoon snel op Wikipedia een paar gamefeitjes opzoek. En dan doe alsof ik dat heb gespeeld. Terwijl ik nooit heb gespeeld. Verder heb ik ook... Ja, ik zit heel erg into Spider-Man 2.
Oh ja.
Ik had gehoopt dat ik hem voor deze aflevering uit had gespeeld. Maar ik moet echt nog maar 3... Ik heb alle sidequests gedaan.
Oh ja.
Ik moet nog 3 hoofdmissietjes. Dan heb ik hem uit. Dus daar wil ik het volgende week even over hebben. Maar ik ben wel echt in vergelijking met vorige keer. Toen was ik nog een beetje van... Oké, het webswing is te gek. Daarvoor doe ik het.
Ja.
Ik ben nu echt helemaal om.
Oké.
Ze hebben het heel goed gedaan. Ik zit nu... Ja, op de helft gebeurt er iets. En dan wordt de story heel engaging. En er is ook een moment... dat ik moest huilen.
Nou, echt en waar.
Heel mooi moment... waar ik je volgende week over ga vertellen.
Oké, dat horen we volgende week.
Als ik hem
week.
Uit heb, dat horen we volgende week. Ja.
Yes. Ik dacht, we springen even in de brievenbus. Zullen we dat even doen?
Ja, brievenbus.
Ja, we hebben best wel weer wat brieven binnen. Ik zag een brief, die was al heel lang geleden in de mail gekomen en die heb ik gemist. Maar die vond ik wel heel leuk. Die wil ik even voorlezen.
De brief van Pepijn?
Nee, de brief van Rob.
Oh, Rob.
Ja.
Rob.
Rob. Schrijft, hey Maarten en Kees, ik zit er nu 2 afleveringen in. En dan tussen haakjes wandelen en grasmaaien. En ik vind jullie podcast heel erg leuk. Dankjewel. Nou ja, daar word ik zo gelukkig van. Vooral het wandelen en grasmaaien vind ik gewoon echt goud.
Maar dat zijn de afleveringen die je hebt geluisterd?
Nee, we hebben geen... Dat is gewoon de activiteit, denk ik, die Rob heeft uitgevoerd. Terwijl
eentje
hij naar
tijdens
ons...
het wandelen en de andere tijdens het grasmaaien.
Ja, dat denk ik. Of... Dat het misschien een combinatie van beide. Ik denk ook, of als je een grasmaaier hebt die echt een karretje is, dan wandel je niet. Maar tijdens het wandelen en grasmaaien is niet iets wat je echt combineert, denk ik.
Wauw, dus hoi Maarten en Kees. Ik zit er nu 2 afleveringen in, wandelen en grasmaaien. En ik vind jullie podcast heel erg leuk. Dank je wel. Het zou kunnen zijn...
Ik word er gewoon heel blij van deze.
Het zou kunnen zijn dat Rob 11 is.
Ja.
Dan vind ik dit een hele... 11-jarige brief. Maar misschien is Rob ook gewoon volwassen en gewoon heel kort en bondig.
Nee,
en
dat denk ik. Ik vind het gewoon heel helder ook. Van, hij heeft gewoon
heel helder.
En ik vind het gewoon, het is gewoon, ik vind het heel leuk als mensen, misschien kunnen we hier een gewoonte van maken. Zeg even wat je aan het doen was toen je naar ons aan het luisteren was.
Ja, en hoe raarder, hoe beter. Daar ben ik dan benieuwd naar.
Ja, en ik vind wandelen en grasmaaien vind ik echt, als ik een podcast luister, dan wil ik wandelen of grasmaaien. Het is dat ik geen gras heb om te maaien, maar...
Ik heb nooit gras gemaaid in mijn hele leven.
Niet. Oh, ik wel vroeger, ja. Mijn
een
ouders
handeling
hebben
die ik nog nooit heb. Wauw.
Ja, die hadden ze een heel stroef verroest ding. Dat was echt heel hard werken.
Oh jawel, ik heb het wel als kind wel eens gedaan. Ja, ja, ja. Ja, als je zegt stroef, komt er meteen herinneringen terug. We hebben nog meer brieven. Zal ik die van Leonie even voorlezen?
Ja.
Leonie zegt het volgende. Tips en ervaringen rondom tijd om te gamen en opvoeding van een baby. En dan een in lachen uitbarstend, in tranen uitbarstend lachende smiley. Wacht even. Tips en ervaringen rondom tijd om te gamen. En te gamen zonder en. En ja. Opvoeding van een baby. Ja, ik denk dat ik de vraag, die eigenlijk geen vraag is, wel soort van begrijp.
Ik snap hem ook, maar het lijkt alsof we een soort van
Leonie is met een baby bezig. Ja, en opvoeding van een baby. Dus ook twee hele losstaande dingen. Van, hey, wat moet ik spelen? En heb je ook opvoedtips? Ja. Maar ik denk dat ze dat in één bedoelt. Ja, die vraag, jij hebt een kind. Die kan jij
ik heb een. Het is geen baby meer. Ze is bijna 3. Maar ja, dat heb ik. Nou ja, zij is geboren in de coronatijd. Dus dat scheelde heel erg. Toen konden we.
Oh, wat handig. Van,
ja, was heel handig. Goede timing. Ja. Dus dat was niet zo gepland. Het is niet dat ze tijdens de corona is verwekt, zeg maar. Dus dat was daarvoor al. Maar het kwam precies goed uit. Maar toch, ja. Het ding is een beetje, en sowieso of het nou met gamen is of met andere dingen, weet ik veel, naar de film gaan of films kijken, series kijken, boeken lezen, noem het maar op, koken, sporten, al die dingen die, waar je tijd voor moet maken, dat, het maken van tijd voor dat soort dingen, dat wordt gewoon net een iets grotere uitdaging als je een kind hebt. Want je moet gewoon je tijd. Je tijd is iets kostbaarders.
Kostbaarder.
Dus dat is het een beetje. En wat heel erg helpt zijn handhelds. Dus een Switch bijvoorbeeld. Die je gewoon even kan pakken. En games die je makkelijk kan oppikken even. Dus ik zou in die tijd. Ik zou niet aanraden om zeg maar Octopath Traveler 2 te gaan spelen. Een 70 uur durende RPG. Omdat je die misschien, daar heb je iets meer focus voor nodig en iets meer tijd echt op het moment. En games waar je makkelijk even in en uit kan springen, zoals Mario games, sowieso veel Switch games, veel Nintendo games lenen zich daarvoor. Even een potje Mario Kart, even een paar stars halen in Super Mario Odyssey. Of zo zijn er heel veel games waar je even snel in kan springen. En vaak die mobile functie, of die mobile, dat mobiele aspect, dat helpt daar heel erg bij. Ook omdat je dan, als je in een onhandige positie op een bank zit met een baby in je armen, dan kan je toch nog gewoon even dat ding erbij pakken. Hoef je niet ook nog een afstandsbediening en een disc ergens in te stoppen. Dat is heel fijn, denk ik. En ergens vind ik het ook wel jammer dat de Nintendo niet meer een dedicated handheld heeft. Want de Switch heeft dat gewoon allemaal overgenomen. Maar ik zou zeggen van koop een DS, weet je wel. En koop daar gewoon een paar classics voor. Want die games zijn er heel erg voor ontworpen. Om even snel open te klappen. Nee. Even een kwartiertje in het openbaar vervoer te spelen. En dan weer dicht te klappen. Maar zo. En het is ook gewoon een kwestie van prioriteit stellen. En als je dan minder gamet, dat is ook helemaal prima natuurlijk. Maar goed je keuzes maken en niet te ambitieus zijn met de games die je wil gaan spelen. Maar,
ik vind Zelda ook wel een hele goeie daarin. Ja. Want wat zo knap is, je kan Zelda echt 4 uur achter elkaar spelen. Maar je kan het ook heel goed in bite-sized 10 minuutjes, kwartiertjes. Hé, daar is een tempeltje.
Zeker.
Ik ga erheen. Ik doe een puzzeltje. Ik krijg een bolletje. Heel mooi loopje is dat. Heel kort loopje.
Absoluut.
Heel erg geschikt daarvoor.
Ja. Dus dat zou ik zeggen, ja. En de opvoeding van je baby, als dat een losse vraag is, ja, dat is iets. Daar moet je maar even googlen.
Ja, er zijn heel veel goede boeken voor.
Ja. Ja.
Maar vooral veel aanraken. Niet denken dat zo'n kindje alles alleen kan doen.
Kan, nee, en die kunnen nog niet zoveel. Nee.
Die kunnen nog niet. En die hebben je ook niet voor gevraagd, hè, voor dit, nee, om die dit bewustzijn dus, nee, precies, te hebben.
Nee, die hebben zichzelf niet uitgenodigd op jouw feestje.
Je bent in één keer op een heel raar feest.
Ja, precies. Dat is het wel een beetje.
Ja.
Ja.
We hebben nog een verzoek van Jude. Die vraagt, ik heb een verzoek. Willen jullie voor mij Copacabana zingen?
Ja. Ken je de versie van Annie de Roy?
Ja, het was op Copa. Copa, Copa vond. Dat ik een rups in de sla vond.
Ja.
Ja, dat is het enige wat ik nog van weet.
Ja, precies. Ik ook. Maar dit is wel genoeg. Het was wel moeilijk om het in sync te doen op afstand. Maar,
maar dat kan jij lekker mooi editen.
Ja, precies.
Dan onder. En zal ik de brief van Pepijn voorlezen?
Ja.
Pepijn zegt, hey Maarten en Kees. Ten eerste nog gefeliciteerd met jullie jubileum.
Dankjewel.
Misschien aan de vroege kant, alsjeblieft. Maar ik vroeg me af, zijn er games waar jullie altijd weer bij terugkomen rond de feestdagen? Bijvoorbeeld door een fijne kerstige setting of gewoon door met familie bij elkaar te zijn.
De kerstdineetjes bij mijn ouders thuis lopen bijvoorbeeld traditiegetrouw uit op verhitte potjes Mario Kart Double Dash op de oude GameCube, samen met mijn broers en aanhang. Wat is jullie go-to kerstgame? Groetjes. Nou, Kees.
Ja, jeetje. Nou ja, dat vind ik sowieso misschien inderdaad wel een aflevering waard. Om gewoon op een soort van feestdagen feel games tegen die tijd. Mm-hmm. Maar ja, mijn familie heeft niet echt een kersttraditie. Dus dat soort van kerstige gevoel dat je bij elkaar komt, dat doen we eigenlijk nooit. Mijn ouders zijn altijd op vakantie. Die gaan ergens naar ergens waar het iets warmer is. En gewoon.
Fijn.
Mijn vader heeft een soort. We zijn een beetje opgegroeid met een soort anti-kerst sentiment.
Oh.
Nou ja, niet anti-kerst als in dat het absoluut niet mocht. Maar mijn vader vond het altijd een beetje. Vindt het altijd een beetje aanstellerij en een beetje onzin. En een beetje heiligdoenerij. Daar had hij geen boodschap aan. Wat ik ook heel goed begrijp. Dus, maar ik heb eigenlijk heel veel. Ook Hanna is Duits en kerst is daar een veel groter ding nog dan hier in Duitsland. Eigenlijk dankzij haar ben ik ook heel erg in de kerstmood gekomen. Maar ik heb. Ja, ik vind het moeilijk om echt zo te zeggen, dat is mijn kerstgame. Ik heb wel kerstdingen die ik altijd kijk. Ik wil dan één tip geven voor een serie Over the Garden Wall. Hele, hele mooie animatieserie. Een korte serie, volgens mij 7 afleveringen van een kwartier of 20 minuten. Hele mooie, het is eigenlijk een kinderserie, maar het is waanzinnig mooi gemaakt met hele mooie muziek. Maar games, ja, ik kan zo 1, 2, 3, komt er niks bij me naar boven eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om hier toch, ondanks het feit dat ik eigenlijk niks over te zeggen heb, een hele aflevering aan te willen.
Een uur lang stil.
Ja, ik weet. Maar jij, Maarten.
Ja, ik heb wel echt een kerst. Ik heb er eigenlijk maar één. Kijk, ik vind het heel lekker om tijdens de vakantie lekker onder een dekentje te gamen. Maar dat is dan niet een specifieke kerstgame. Behalve één. En dat is Christmas Nights.
Christmas
Nights, dat is een spel op de Sega Saturn.
Ja.
De goede oude Sega Saturn. Ah. En dat is een soort extraatje van Sega, want een van de klassiekers op de Sega Saturn is Nights into Dreams.
Ja.
Daar heb ik het vaak over gehad in de podcast. Een heel, ja, het is niet zo goed verouderd, maar destijds echt een prachtig spel voor de 12-jarige Maarten. En toen was het kerstmis en toen bracht die goede oude Sega, die bracht toen Christmas Nights uit. En dat was een gratis spelletje. Dat was één level van Nights, maar dan was het level helemaal in sneeuw gestoken.
Okay.
Met een hele mooie sneeuwige Jingle Bells-achtige soundtrack. Dus de night soundtrack met Jingle Bells erbij. En alle bewoners van het level hadden kerstmutsjes op.
Oh ja, wat vet.
En dat was gewoon één. En de eindbaas was als kerstman verkleed. En die disc, ja, die kreeg je dan. Die lag dan in Engeland, lag die bij de game shops lag gewoon een exemplaar. Als je dan een Sega game kocht, kreeg je Christmas Nights erbij.
Wow.
In de maand december. En in Nederland was dat natuurlijk lastig, want Sega games heel lastig te krijgen. Dus die kreeg je dan bij een tijdschrift, bij die official Sega Saturn magazine. En ik was zo blij, want vaak zaten die discs er niet bij de ACO. Die, weet ik veel, omdat het te duur was. Maar deze kerst zat hij er wel bij. Och. En Nights was een van mijn favoriete spellen. Dus toen Christmas Nights.
Een kerstwonder.
Echt een kerstwonder.
Ja, een ACO kerstwonder.
Een ACO kerstwonder. Ik was zo blij. En ik probeer elk jaar wel even mijn Saturn aan te zetten. En even een potje Christmas Nights te doen.
Mooi. Ja,
echt prachtig.
Ja, we hebben nog meer vragen, maar die doen we volgende week, denk ik eventjes. Maar blijf ze insturen, want we lezen heel graag van jullie. En ja, mocht je ons iets sturen, vertel dan even wanneer je altijd naar ons luistert. Dat vinden we leuk om te horen.
Ja,
of het wandelen is, of het grasmaaien, of het baby's verzorgen, verschonen. Noem het maar op. Kom maar door.
Superleuk.
Dan gaan wij naar
The Game of the Year. The Gotti. The Gotti. We hadden het vorige week al een beetje besproken. Welke dit zijn. Wat zijn eigenlijk de Game Awards? Dat is gewoon een organisatie of zo.
Ja, er zijn. Ik ben even teruggegaan in de tijd. Dat vond ik wel leuk om even te kijken van wat was nou. Waar is het allemaal begonnen? Die prijzen voor games. Want voor films en muziek bestaat het natuurlijk al tijden. Maar ja, games, we zijn er nog maar net eigenlijk.
Ja.
En dat is de allereerste soort van Game Awards waarin het blad Video, dat blad heette gewoon Video en het was een blad over video uit 1980. En daar hadden twee game writers, Arnie Katz en Bill Kankel hadden een column over arcade games. En in een van die columns hebben ze toen een soort awardshow gedaan. En dat was heel grappig om te lezen. Dat is helemaal beschreven op de website van de Video Game History Foundation. Dat is een van de organisaties die zich bezighoudt met het behoud van de geschiedenis van de videogames. Dus zij verzamelen ook heel veel bladen. Dus heel grappig om te zien. Ja, bijvoorbeeld één categorie was Pong-like. Dus een soort van variatie op Pong. Dat was dan een van de categorieën. Weet je wel? Heel leuk om te zien. Maar ja, en nu is eigenlijk de grootste en bekendste is dat zijn toch wel de Game Awards. Het heeft ook een beetje mee te maken omdat het wordt georganiseerd door Jeff Keighley, die ook weer in de zomer de grote soort van shows, de grote show, Summer Games Fest heet dat. De shows die eigenlijk een soort van de E3, de nieuwe vorm van E3,
hebben vervangen.
Hebben vervangen. Dat een beetje inluiden, zeg maar. Dus er zijn ook vaak grote aankondigingen op de Game Awards. Dus daarom zijn ze ook zo groot. Dus het speelt mee dat het een awardshow is. Maar het speelt ook mee dat die show gewoon vaak... Dat er toch wel best wel veel nieuwe trailers en soms een grote nieuwe aankondiging. Nou, zoals nu zou het kunnen dat een nieuwe GTA-trailer daar wordt getoond voor het eerst. Dat zou helemaal niet vreemd zijn dat gebeurt. Dus zo'n soort show is het wel. Maar verder zijn er natuurlijk nog heel veel, echt ontelbaar, bijna elk blad en elke video game website heeft natuurlijk zijn eigen awards. Maar je hebt ook nog de BAFTA, de zeg maar het Engelse film instituut, die ook serieuze filmprijzen uitdelen. Die doen ook serieuze gameprijzen. En je hebt de Golden Joysticks, dat was 2 weken geleden. Dat was meer echt een puur People's Choice Award, zeg maar. Dus alleen maar met stemmen van het publiek. Dus vorige week hebben we het over de Game of the Year nominees gehad van de Game Awards. Maar het leek ons leuk om een beetje te kijken naar vorige jaren en wat daar is gebeurd.
Ja, gaan we even terug in de tijd. Gaan we naar 2018.
Ja.
Weten we trouwens wat toen de Game of the Year was? Of gaan we gewoon onze eigen lekker af?
God of War was 2018.
Oh, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. Kijk, het Ten eerste wil ik even zeggen over prijzen in het algemeen. Het is fantastisch en ook heel erg stom.
Ja.
Want het is geweldig dat iets dat een mooi werk credits krijgt. En dat schoonheid en kwaliteit wordt gevierd en een podium krijgt. Maar het is kunst en kunst is iets subjectiefs. En je hebt natuurlijk goede kwaliteit. En slechte kwaliteit. Dus dat is ook weer heel paradoxaal. Maar er is niet zoiets als een beste ding. Dus nee. Het is gewoon te gek dat al die nominaties een podium krijgen. Maar het is ook eigenlijk stom omdat het niet bestaat.
Ja.
Een beste ding. En dat één ding beter zou zijn dan het ander.
Ja.
Dat gezegd hebbende.
Daar ben ik het trouwens helemaal mee eens hoor. Ik vind het ook echt.
Ja.
Het is heel logisch dat het bestaat. En dat het is ook mooi dat er toch zo'n avond of zo'n soort van event wordt georganiseerd. Ja. Om ook de kunstvorm te vieren eigenlijk. Maar er zit ook iets heel een beetje oneerlijks. En het is natuurlijk iets ook gewoon geld. Het is,
en wat gewoon
PR vaak... en geld. En,
ja. Ik heb voor mijn lijstje van 2008 10, staan.
Toch?
2018, inderdaad. Ik heb daar staan even de drie die bij mij opkwamen waren Into the Breach.
Ja.
Geweldig spel. Fantastisch. Heb ik ook al erg vaak over gehad in deze podcast. Ik heb staan Dark Souls Remastered.
Oh ja.
Een remaster mag hierin. Ik vind van wel, omdat dat het jaar is ook dat ik voor het eerst Dark Souls 1 speelde.
Oké. Okay.
Belangrijke game dus. En een Spider-Man. Heb ik staan. En dan is mijn Game of the Year 2018. Ja, het is een remake. Niet eens. Remaster. Dark Souls is voor mij 2018. Omdat ik het uiteindelijk toch de beste Dark Souls vind.
Ja.
En ik speelde hem pas na Dark Souls 3, na Bloodborne.
Mm-hmm.
Dus het is geen nostalgie. De meeste mensen zeggen, je eerste Dark Souls is je favoriet. Nee, Dark Souls 1 is gewoon de fucking shit.
Ja, ik heb er ook drie, waarvan twee indies. Mm-hmm. Ik heb Celeste. Geweldige platformer. Een van de allerbeste platformers ooit gemaakt.
Mm-hmm.
Echt bizar goede design. En heel mooi vormgegeven ook. Echt een aanrader. Ook heel goed qua moeilijkheidsgraad. Dus je kan best wel op een laag niveau de game uitspelen. Maar het gaat echt... je kan allerlei hidden tapes vinden. Verborgen levels. En het gaat echt heel diep en heel... heel intens. Het is heel goed opgebouwd. Echt een aanrader. Heel goedkoop ook tegenwoordig. En op alle platforms te krijgen. Celeste. En dan ja, Far Cry 5 staat er ook bij. Want Far Cry 5 vind ik gewoon echt een heerlijke open world game. Ja. Maar mijn Game of the Year van 2018 is Wondersong. Dat is een hele mooie verhalende game waarin je een bard speelt die alleen maar kan zingen. En daarmee zijn ja, een soort van reis door de wereld maakt. Heel bizar. Heel mooi. Van de makers van Chicory ook. Een mooie game die volgens mij 2021 of 20 uitkwam. Ja, oké. Okay. Dat was 2018. Leuk dit.
Wondersong, daar heb je het al een keer over gehad, volgens ja, mij. In klopt. In de podcast, ja.
Ja. 2019.
2019, even kijken. Dan zit...
bij de Game Awards won toen ja. Sekiro.
Ah, Sekiro. Dat is echt een gat in mijn...
Ja.
Ik durf het niet.
Ik heb ik hem gespeeld, maar niet uitgespeeld. Maar wel waanzinnig goede game.
Echt. Omdat je het te frustrerend vond of gewoon om andere redenen?
Ik heb de eerste soort van enorme hurdle boss verslagen. Genichiro heet hij volgens mij.
Genichiro.
Die moet je volgens mij meerdere malen in de game verslaan. En toen had ik, dat was iets van 20 uur, 25 uur, toen dacht ik... Het is goed.
Het is goed geweest.
Ik heb het gezien, yeah, ja.
I got it, yeah.
Ja. Niet omdat ik de game niet goed vond, want het, yeah. Ja, maar toen was het mooi geweest. Ik voelde,
soms
ik
gebeurt dat.
Ja, ja, precies.
Ik heb dat één keer gehad bij een voorstelling. Ik ben zelden in de pauze weggegaan bij een voorstelling. Want ik vind, je moet de voorstelling gewoon afkijken of je het nou goed vindt of niet.
Ja.
Maar de één keer dat ik ben weggegaan in de pauze in een voorstelling was omdat ik het goed vond.
Ja.
Zeg maar, ik dacht, ik was zo vervuld. Het was een concert van Spinvis, was dat.
Oh ja.
En ik zag die eerste helft. Ik vond het echt fantastisch. En in de pauze dacht ik, het heeft mij gegeven. Het heeft me vervuld.
Ja.
Het heeft me gegeven wat ik... Ik had zin om het leven weer in te gaan.
Ja, precies.
Dus ja, misschien eigenlijk zoiets.
Ja.
Sekiro, ja, dat voor de mensen die niet weten wat Sekiro is. Dat is... Een game van Miyazaki, de maker van Dark Souls. Een beetje een soort From samurai. FromSoft.
Ja, de studio. Ja,
ja, maar Miyazaki heeft het ook gemaakt, iemand. Toch?
Ja, nee, nou ja, okay, met maar nog honderden anderen. Ja.
Met honderdduizend anderen. Maar ik bedoel, hij is wel de director, toch?
Van, hij is de director, zeker.
Ja.
Ja, ja.
En een beetje een uitstapje in het Soulsborne genre. Veel sneller paced. Je bent een samurai, je kan springen. Het heeft ook wel heel veel... het grondwerk geleverd voor Elden Ring. Daarna bijvoorbeeld de vrijheid en het springen enzovoort.
Ja, en een groot verschil is dat je niet... het is een pre-made character. Je bent Sekiro. Dus je bent niet je eigen gemaakte... Het is één class, één character. En daardoor is het heel tight, zeg maar. Heel precies hebben ze de wereld om jouw character heen kunnen designen. In plaats van rekening moeten houden met zowel hele trage figuren met een heel groot zwaard als heel snel bewegende magic users. Dus het is echt wel, het is stiekem de allerbeste die ze ooit hebben gemaakt. Dat geloof ik echt.
Wauw, ja. Toch wel.
Echt
hoor.
Ja,
beter dan Elden Ring?
Ja, ja, omdat hij zo strak. Ze hebben het zo strak.
Een beetje kunnen. Japans. Zo. Ja, oh, ik vind het wel heftig hoor dat je dit zegt. Meest heftig. Ja, want nu denk ik. Ik moet hem doen.
Eigenlijk. Als je de feiten op een rij zet, dan kan het eigenlijk niet anders. Precies om die reden, volgens mij. Omdat ze. Kijk, ze geven je zoveel vrijheid om die games te benaderen zoals je zelf wil. Maar in die game. Heb je die vrijheid totaal niet. Je bent gewoon deze gast met deze skillset. Ja. En dat hebben ze helemaal precies in de hand. En daardoor is het gewoon zo minutieus. En nog preciezer als dat ze al konden, zeg maar, ontwerpen. Is het nu gewoon... Ja, het is gewoon een... Ja, eigenlijk... Ja, ik moet hem eigenlijk ook gewoon nog een keer uitspelen. Maar goed. Dat terzijde. Ik denk dat puur vanuit een design standpoint, zeg maar... Moet het de beste zijn. Kan niet anders. Dat is een stelling hoor. En misschien een boude. Ja. Maar,
een boude stelling. Ja, we gaan het meemaken. Wat is jouw lijstje en wat is jouw Game of the Year?
Ja, ik heb er vier hier staan eigenlijk. Outer Wilds, Disco Elysium, Alhoewel ik die toen niet heb gespeeld. Untitled Goose Game en Super Mario Maker. Dat vond ik de vier. Dat waren de vier games die ik toen. Of nee, goed. Die echt zijn blijven hangen. En dan toch. Outer Wilds gaat dan voor mij de prijs krijgen. Hele mooie. Ja, goed, ik heb het ook vaker over gehad. Maar iedereen moet de game spelen. Zo mooi.
Ik ben er een stukje aan begonnen. En ik ga het zeker afmaken. De Outer Wilds. Ik vond het een heel veelbelovend begin al.
Cool.
Ja, ik heb voor 2019 New Super Mario Brothers Deluxe voor Switch. Weer een remake.
Nee,
niet eens een port, bijna.
Ja.
Gewoon een port uit een game van een game uit 2014. Maar daar heb ik in de multiplayer, ik heb het ook zo vaak over dat Coin Battle, zoveel plezier mee gehad. Wat een fucking great multiplayer. En niemand weet het. Dus check uit Coin Battle van de nieuwe Super Mario Bros. Deluxe. Ik heb Baba Is You staan. Mm. Wat een fascinerend spel. En dit komt natuurlijk niet als verrassing. Slay the Spire.
Oh ja.
Terwijl ik dat pas een jaar ken. Maar het is een game uit 2019. En voor mij is absoluut Slay the Spire Game of the Year. Dat heeft, dat is gewoon de heroïne uit mijn leven. Waar ik al een tijdje nu van ben afgekikt. Dus
goed bezig, jongen.
Ja, ik ben goed bezig.
Heel goed.
Ja. 2020 zijn we.
2020. Ik ga even, zal ik gewoon even opnoemen? Mijn knals.
Ja, en wat was toen de Game of the Year?
Volgens mij Animal Crossing. Ik heb mijn notes zijn een beetje
Animal Crossing?
Animal Crossing, ja, maar ja, dat was toch ook de Game of the Year. Met de COVID, iedereen speelde Animal Crossing.
Oh ja.
Die kwam toen in maart uit.
Ja, inderdaad. Dat was echt een perfecte cozy game die men toen wilde.
Ja. 2020. Last of Us Part 2 ook. Volgens mij heeft die toen de Game Awards gewonnen. Maar het ging een beetje tussen die twee. Best wel uit elkaar liggende games.
Ja, zeker.
Qua stijl. Even kijken hoor. Ja, dus ik heb Animal Crossing New Horizon, Hades en Kentucky Route Zero TV Edition, die drie staan. Kentucky Route Zero, misschien de minst bekende van die drie, of sowieso.
Ja, dat zegt inderdaad heel weinig. Ja,
het is een geweldige indie game, een soort gedicht in de vorm van een game. Die is over de tijd van 15, 20 jaar, nee, volgens mij wel, nou ja, laat ik zeggen 10, 15 jaar in verschillende soort hoofdstukken uitgebracht. In 2020 is het laatste hoofdstuk uitgebracht en is het ook meteen naar de consoles gebracht. Vandaar TV Edition. Ja, het is best wel een legendarische indie. Het heeft het hele indie genre eigenlijk vormgegeven. Een soort van, ook Disco Elysium heel erg beïnvloed. Qua sfeer, een soort van rare, donkere wereld waarin je allerlei personages ontmoet en gesprekken voert. Heel dromerig, heel magisch realistisch. Echt een heel mooie game. Ook vrij kort. Dus verschillende hoofdstukken. Echt een aanrader. En dit is dus eigenlijk officieel is het dus ergens in 2010 volgens mij de eerste deel uitgekomen. Maar het laatste deel is nu in 2020. En ik denk toch dat ik voor Hades ga in 2020 dan.
Mm, ja. Ik heb hetzelfde. Het lijkt heel erg op jouw lijstje. Ik heb vier games 2020 die 2020 voor mij hebben gedefinieerd. Hades, The Last of Us 2, Spiritfarer.
Oh ja.
Die ken je, hè?
Ja. Ja, niet uitgespeeld, maar wel gespeeld. Ja.
Spiritfarer en Demon's Souls. Maar dit is echt een remake. De remake. Van de bovenste plank. Ja, op de PlayStation 5. Prachtig. Dat was mijn eerste PS5 game. En blown away. Daardoor als Dark Souls liefhebber. Spiritfarer had wel een mooie functie in 2020 voor mij. Ik had toen aan het eind rond kerst heel erg COVID had ik. Ik had het zelf zo dat ik even naar het ziekenhuis ook moest. En het zat echt in mijn longen. En ik had een week lang echt 39,5. Dus ik zat in een soort trip. En ik kon niet zoveel game, want ik lag gewoon helemaal voor pampers in bed. Maar af en toe nam ik even mijn Switch in bed. En dan ging ik Spiritfarer spelen. En Spiritfarer is echt een heel mooie ontroerende game. Hele mooie muziek. Ik heb nog nooit zoiets gespeeld. Het is een hele mooie hand-drawn animation. En je speelt eigenlijk een soort versie van Garon. De Griekse bootsman die de zielen van de levenden naar het dodenrijk brengt. Dus je maakt langzaam een heel grote... Je begint met een klein bootje, wordt steeds grotere boot. En je moet dus een hele wereld doorvaren. En je komt allerlei dieren tegen die zijn overleden. En ja, naar de genenzijde moet worden gebracht. En het blijkt ook een heel... backstory achter te zitten. Het is heel ontroerend. Het is best wel tragisch. En ja. Het was wel mooi om in die staat van zijn. Ik werd heel lief verzorgd toen door mijn vriendin. Dus ik was echt een soort patiënt. En ja. Ik was dus ondertussen bezig met leven en dood.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Want wat koorts ook met je kan doen. Dat je echt heel een soort van... er gaan deuren open in je hoofd. Die normaal gesproken dicht blijven. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n game dan heel mooi binnenkomt of zo. Door die dat je bepaalde verbanden legt of dichter bij jezelf komt ook. Dat kan koorts echt met je doen. Dus kan ik me heel goed voorstellen.
Mooi gezegd inderdaad. Echt een totale trip was dat. Maar ik ga Last of Us 2 vond ik echt geweldig. Er was destijds best wel wat controverse over. Van ik vond hem iets te lang, maar ik vond het. En ik vond het einde niet zo goed als deel 1. Ik bedoel, ja, hoe kan dat ook? Het einde uit deel 1 was geweldig. Ja. Ik vond het in deel 2 toch een beetje clichématig, dat einde. En dat vond ik wel echt jammer. Maar het was echt wel heel erg fantastisch. Vooral qua gameplay. Maar Hades, absoluut. De kroon. Ja. De kroon.
De kroon. Dikke vette kroon.
De kroon voor Hades, ja.
2021.
Ja.
Dat was een beetje verrassende winnaar bij, weet ik nog, bij de Game Awards. Dat was It Takes Two. En die heeft sowieso veel awards gewonnen. Even kijken hoor. En dat was sowieso best wel niet een heel groot jaar eigenlijk voor games. Niet voor AAA in elk geval. Weinig grote AAA games. Deadloop was er één. Maar goed, die heb ik verder niet op mijn lijstje staan. Allebei niet. Ik heb Unpacking. Een hele kleine indie game ook, waarin je heel mooi elk level of elke puzzle begint in een kamer met ingepakte dozen. Dus je begint, en het begint ook echt in de jaren 90. Hele mooie, hele basic art style, pixel art, isometrisch perspectief, stilstaand perspectief. Je ziet gewoon een kamer met dozen en daar klik je op en dan gaat zo'n doos open en dan ga je alles eruit halen. En er zitten boeken in en die zet je dan heel satisfying. Die zet je dan in de kast allemaal naast elkaar en je ziet een fotolijstje, je ziet een knuffel en zo. En eerst is het dus een kinderkamer en zo ga je eigenlijk door iemand, dan zie je het volgende huis en denk je, het is ineens alleen een kind en een moeder volgens mij nu. Het lijkt erop dat ze zijn gescheiden, maar het is alleen maar steeds die dozen en de inrichting van het huis. En er zitten hele lichte, of de kamer en later het huis. Er zitten hele lichte puzzelelementen in. Heel mooi gedaan. Hele fijne, korte game ook. Chicory, ook van de makers dus van Wondersong, die ik net noemde. Hele mooie game waarin je door de wereld kleur te geven mensen kan helpen. Heel mooi gedaan. En Psychonauts 2.
Die wil ik heel graag spelen nog.
Ja, die dat is te gek. Te gekke game. Heb je de eerste Psychonauts gespeeld?
Nee, ook niet. Jij wel?
Die heb ik toen op de GameCube gespeeld. Ja, vond ik ook heel indrukwekkend. Toen heb ik helemaal niet meegenomen in mijn GameCube. Nee. Volgens mij, tenminste. Ja. Dat is ook één grote brei in mijn hoofd. Maar goed. Ik heb Cyberpunk toen gespeeld. En volgens mij kwam niet. Of nee, sorry. Ik heb Cyberpunk vorig jaar gespeeld, maar die kwam in dat jaar uit. Ja. Dus, maar die heb ik toen niet gespeeld. En toen was hij ook waarschijnlijk niet de Game of the Year het zou zijn. Nee. Ik ga dan toch voor Psychonauts 2 voor 2021.
En Psychonauts 1 was destijds een heel bijzonder spel, omdat het door Tim Schafer is gemaakt. En het is echt een heel... Ik heb het niet gespeeld, maar het is een heel grappig spel, toch?
Ja, het is heel grappig. Het is een beetje Tim Burton-esque. Qua stijl en qua humor ook wel. Het is, het is vrij duister humor. Je bent een psychonaut in die game, letterlijk. Res genaamd. En je gaat naar Psychonaut school. En Psychonaut school. En Psychonauts, dat zijn een soort van superheroes eigenlijk. Maar dan heel nerdy en weird. En die kunnen de
breinen van mensen betreden om hun innerlijke problemen op te lossen eigenlijk. Dus alle levels in die game. Je hebt een open overworld, zeg maar. Dat is dat kamp. Ik heb het nu over de eerste Psychonauts. De tweede is vergelijkbaar eigenlijk qua opzet. En dan ga je in iemands brein om zijn probleem op te lossen of haar probleem. Dan worden mentale issues gewoon heel letterlijk vertaald naar gameplay. En dat is echt heel knap gedaan. En alles
al
is een
mentale
beetje,
issues?
Ja, mensen. Ja. Het zijn allemaal psychische problemen die mensen hebben. Ja.
Oh, te gek. En daarvoor... Ja. Te gek.
En dan spring je letterlijk iemands hoofd in en ga je rondrennen in zijn hoofd om die problemen op te lossen. En dat is heel quirky en grappig, maar ook heel... Ja, zit echt hard in. En als we het toch over Psychonauts hebben, dit is iets wat ik al sinds het begin van de podcast wil aanraden.
Ja.
Dus al meer dan een half jaar wil ik dit al zeggen, maar het is er nooit ervan gekomen. Maar er is een geweldige documentaire gemaakt over over het maken van Psychonauts 2. Psych Odyssey genaamd. Maar als je Psychonauts 2 documentary YouTube opzoekt, ze hebben echt... De development volgens mij 6-7 jaar. En er is gewoon een groep documentairemakers bij hun in de studio geweest. Gewoon het hele proces. En bij elke ook pijnlijke meetings. Het is ook een volgens mij 30-40 delen van een uur. Het is echt een flinke zit. Maar als je geïnteresseerd bent in zeg maar de workings van een game studio en hoe het er echt aan toe gaat. Ik heb nog nooit zoveel geleerd over het maken van games als het kijken naar die documentaire. Ik kan het echt aanraden. En ik vind het ook heel moedig dat ze... Want er gebeuren echt hele pijnlijke dingen. En halverwege de documentaire worden ze overgenomen door Microsoft. Er zijn daarvoor allerlei financiële problemen. En het is echt... Zelfs als je niet van games houdt, is het heel interessant om te zien hoe zo'n creatief proces in zijn werk gaat. Maar ook gewoon om te zien hoe ze die game in elkaar draaien en... Hoe moeilijk het is om een game in elkaar te draaien. Ook zoiets groots. Dus,
Het lijkt me zo moeilijk.
Ja. Psych Odyssey. Ik zet wel even een linkje in de show notes.
Vet. En laatste vraag over Psychonauts.
Ja.
Zou je het... Kijk, het is natuurlijk altijd leuk om eerst deel 1 en deel 2 te spelen. Maar gezien de leeftijd van 1, zou je mij met klem aanraden om eerst 1 te spelen? Of kan ik gewoon met 2 beginnen?
Je kan gewoon met 2 beginnen, ja.
Okay.
En ik denk ook eigenlijk dat je best nog wel terug zou kunnen. Want het is een... 2 ziet er geweldig uit. Heel, heel mooi uit. Ziet er echt heel mooi uit. Maar het is toch een game die het meer heeft van de sfeer en de feel of zo. En het is denk ik ook... De eerste Psychonauts is denk ik toch ook wel een beetje verouderd qua gameplay, toch? Dus als je nou helemaal hot op de boter bent van 2, dan trekt 1, dan kan je, weet je wel, nog best terug, denk ik ook. Ondanks het feit dat hij verouderd is. Maar je kan prima met 2 beginnen, ja.
Ah, top. Oké, ga ik dat doen. Leuk.
Ja.
Psychonauts 2, 2000. Ik heb voor 2021 maar 1 game op mijn lijst staan. Net als bij 22 overigens. Ik heb toen 21 en 22 helemaal niet zoveel nieuwe dingen gespeeld. Voor 21 is dat voor mij Disco Elysium The Final Cut.
Oh ja.
Dus iets wat ook, hij stond bij jou bij 2019, maar toen kwam het Disco Elysium kwam uit 2019, maar in 21 kwam The Final Cut uit, dat is de ultieme versie en wat daar hebben ze toch echt wel heel veel aan gedaan, omdat de hele game, er zit heel veel tekst in de game, heel veel dialoog en dat was eerst alleen maar lezen, maar voor The Final Cut is alles gevoiced. En heb jij de Final Cut gespeeld? Of
Ik heb de Final Cut gespeeld.
Ja. En nou, die voice acting is een van de beste voice acting ooit.
Ja,
vind ik uit games.
Ja.
Zo goed gedaan. En ook weer, ja toch, het is heel moeilijk humor in games. Maar wat een fucking grappig spel. Ik heb echt hardop gelachen. En het gaat zo diep. Het is zo filosofisch. Je hebt zoveel keuzevrijheid. Je bent, ik heb er gewoon geen woorden voor hoe goed dat spel is.
Het is gewoon geweldig. Iedereen moet die game gewoon checken.
Ja, het is echt. Het is ook zo'n niet-typische game. Het is echt. Het zou ook een bordspel kunnen zijn. De graphics, het is allemaal geschilderd. Ja. Het is het van een kunstenaarscollectief wat nog nooit eerder een spel hadden gemaakt. Ze bestaan ook niet meer. Ze hebben maar 1 game gemaakt. Het is echt een fantastisch project. Dus Disco fucking Elysium.
Yes.
2022 zijn we inmiddels beland.
Ja.
Wat was toen de Game of the Year?
Elden Ring was toch wel...
Natuurlijk.
Game of the Year.
Ik zou meteen verklappen, dat was ook mijn enige mijn enige game van 22. Mm-hmm. En ja. Mijn game of the year. Ja, Elden Ring. Daar kan je
ja, en terecht.
Onderuit.
Ja, nee, same here. Ik zit even te kijken of er, wat er nou nog meer genomineerd was toen. Mm-hmm. God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West.
Ja, uiteraard.
Dus twee grote Sony-knallers.
Ja.
Stray en Xenoblade Chronicles 3. Ja, die heb ik allemaal niet. Ja, trouwens, Xenoblade Chronicles 3 heb ik wel opgeschreven.
Xenoblade
ja.
heb je wel gedaan.
Ja, heel goed ja. vond ik die ook.
Ja.
Ik heb Elden Ring inderdaad ook staan.
Ja.
Xenoblade Chronicles 3, Norco, daar heb ik het ook al vaker over gehad. Een hele mooie point-and-click game, ook ja, kort, maar echt ja. heel erg goed. Heel erg mooi. Ja, alsof je een boek leest, zou ik maar zeggen. Qua een soort van diepgang en graphics, alles heel, ja, heel mooi gemaakt.
Mm-hmm.
En ja, mijn game of the year van vorig jaar is Pentiment. Dat is de game van Obsidian. Die is uiteindelijk, ja, omdat hij in november is uitgekomen, eigenlijk buiten alle lijstjes gevallen.
Ja, ik heb er anders... nog nooit van gehoord.
Ja, het is, ik denk dat als ik hem beschrijf, het is een game die eruit ziet als van die middeleeuwse manuscripten. Dus alles ziet eruit als, alsof het geschilderd is in de middeleeuwen door van die monniken in zo'n van die grote boeken waarvan de eerste letter altijd zo'n heel uitgebreid versierd ding is.
Ah, een soort wat ze ook vaak van die kleden hadden.
Ja,
zo'n
precies.
kleed.
Ja. En het is van Obsidian, dus de makers van Fallout New Vegas en Pillars of Eternity.
Deze game. Ja.
En het heeft heel veel raakvlakken met Disco Elysium eigenlijk. Het is niet zo zwartgallig, maar qua gameplay lijkt het er best wel op. Je hebt ook een soort van inner voice. En je had het net over een game die jou, dat Spider-Man jou aan het huilen had gekregen. Maar deze game ja. heeft mij aan het einde echt heel erg geraakt. Niet eens om iets specifieks wat er gebeurt, maar je maakt een soort geschiedenis mee van een dorp. Dat is het eigenlijk. Het speelt zich ook af over een hele lange tijd. Er zitten een paar time jumps in. Jij speelt een jonge, ja, in het begin in elk geval, jonge aspirant kunstenaar eigenlijk, die voor een periode in een klein dorp in Bavaria woont, in een klooster, om daar oude boeken te kopiëren eigenlijk, wat veel monniken toen deden. En ondertussen heb je daar de tools en de tijd om aan je masterpiece te werken, of een soort van meesterwerk te werken, wat je dan kan gebruiken om dan ja, een soort van auditie te doen in de grote stad, om daarbij een leermeester echt het vak van kunstenaar te leren. En ondertussen, dus je werkt overdag in dat klooster en dan s'avonds slaap je bij een familie in het dorp. En het zijn echt, ja, je moet je dagen invullen. Je gaat met mensen praten, je leert hun problemen kennen. En er is een soort van moordmysterie op een gegeven moment, wat op jou eigenlijk, ja, het wordt eigenlijk voor je voeten geworpen om dat op te lossen, omdat je een soort buitenstaander bent en er ook zijdelings iets van hebt meegekregen. Maar de game gaat niet over het oplossen van een moord. Dat blijkt ook helemaal niet per se. Ja, er is geen goede oplossing. Het is echt. Het gaat heel erg over mensen en hoe ze over geschiedenis en hoe mensen, hoe onbeduidend ze ook zijn, toch altijd het beste ervan proberen te maken. En dit is het speelt, wat is het, in de 16e, 17e eeuw volgens mij, 17e eeuw. En het is heel historisch, heel precies nagemaakt, heel mooi gedaan. En bijvoorbeeld alle dialogen die je ziet zijn allemaal handgeschreven in de stijl ook van diegene. Dus mensen die zeg maar van lagere kom af zijn, die hebben ook een beetje een wat moeilijker te lezen handschrift. En er is één iemand in het dorp die heeft een drukpers en al zijn teksten worden zo met een heel satisfying geluid zo in één keer als waren het een drukpers gezet. En ja, geweldige game. Super mooi geschreven. Hele mooie muziek. Geweldige artstyle. Echt uniek. En echt een enorme aanrader wat mij betreft. Pentiment.
Het klinkt echt fantastisch. En het is een game die al lang op mijn radar stond. Maar ik dacht altijd dat hij alleen maar op PC was. Maar ik zie nu dat hij ook op Game Pass staat.
Ja, het is een Obsidian is is eigendom van Microsoft nu. Dus dat staat allemaal op Game Pass. Dus je kan hem gewoon...
Gek.
Ik ga hem er gewoon in gooien.
Ik ga hem checken hoor.
Ja.
Zeker. Dat was jouw Game of the Year 2022.
Yes.
Nu het lijstje van 23. Het Game Awards lijstje is als volgt. Alan Wake 2. Wat ik bijzonder vind, want die is echt net uit. Maar ik lees er fantastische dingen over. Spider-Man 2. Nou, daar kan ik inkomen. Resident Evil 4. kan ik op een bepaalde manier ook inkomen. Baldur's Gate 3, daar kan jij denk ik wel inkomen.
Ja.
En Super Mario Brothers Wonder.
Ja.
Daar kan jij ook wel inkomen.
Zeker.
En dan hebben we nog, ja, natuurlijk The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Ja.
Ja, als jij nu een keuze moet maken uit deze lijst, welke is dan nu jouw Game of the Year van dit lijstje?
Baldur's Gate 3.
Ah ja.
Ja.
Ik zou dan nu gaan voor toch Tears of the Kingdom. Ja, een beetje ontspannende keuze misschien, maar ja, toch Tears.
Ik begrijp het wel.
Voor nu, maar we gaan aan het eind van het jaar gewoon onze grote oudjaarsaflevering gaan we het hele jaar nog even in review nemen.
Let's do that. Okay.
Let's do that.
Zullen we dan nog heel eventjes naar het nieuws?
Het nieuws, nieuws. Valve markeert het 25-jarig jubileum van Half-Life met game update en documentaire. Leuk. The Last of Us Part 2 Remastered, officieel aangekondigd voor de PS5. CD Projekt werkt aan een mod-editor voor The Witcher 3 Wild Hunt. En Black Friday deals zijn hier. Ja, dat is toch altijd wel fijn. Dat is altijd je kans om een goede slag te slaan.
Ja,
zeker. Het viel maar op dat de PS5 nu best wel goedkoop is eigenlijk. Rond de 450 piek.
Zag ik.
Dus een mooie kans om een PS5 te kopen. Yes. Ik vind die Last of Us Part 2 Remastered eigenlijk alleen maar fijn. Want dan ga ik er nog een keertje doorheen. Daar heb ik eigenlijk wel zin in.
Ja.
En Half-Life is mij niet met de paplepel ingegoten. Terwijl dat voor heel veel mensen is dat de beste game ooit. Dus,
klopt, ja. Ik ga hem nu voor het eerst spelen, denk ik. Want ik heb Magnus gespeeld. Ja.
Is het ook een soort remastered of zo dan?
Die lichte remaster. Het is niet helemaal van de grond opgebouwd of zo. Het is inderdaad, zo kan je het noemen volgens mij, remastered. Helemaal opgepoetst en helemaal bijvoorbeeld ook controls voor de Steam Deck en controllers is verbeterd en dat soort dingen.
Ah, dus, lekker.
Ja.
Top. Nou, veel plezier daarmee.
Yes. Ja, dat komt helemaal goed. Jij ook, Maarten.
Wij zien jullie, of horen jullie, of jullie horen ons eigenlijk volgende week weer in de nieuwe aflevering.
Zeker weten, we zijn er volgende week weer. En blijf lekker gamen allemaal.
Game on.
Game on, babies.
Bye bye. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show. Zijn we er klaar voor?
Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het wel.
Ik denk het wel, hè? Ja.
Ik had iets bedacht voor de cold open.
Oké.
Ben je klaar?
Ja, ik ben klaar. Ik ben zo benieuwd.
Cool. Wacht even hoor. Ik moet even scrollen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.